Genesis. We zijn aan het laatste deel gekomen van de Genesis-reeks van hoofdstuk 1 tot en met 11. We hebben het vorige week gehad over het einde van de vloed en hoe dat Noah en zijn drie zonen uit de ark zijn getreden en samen met hun vrouwen natuurlijk. En hoe dat we hebben gezien dat God een nieuw verbond heeft gemaakt dan met Noah en de rest van de generaties die naar hem gingen komen, dat hij de aarde niet meer ging vernietigen bij wijze van vloed, hè, en dat er een teken was van dat verbond, het teken was aan die boog, waarin dat telkens de mens de boog zag, dat hem aan herinnerd zou worden dat de aarde niet ging veroordeeld, meer ging worden door een vloedgolf. We hebben dan ook gezien dat eigenlijk het hart van de mens niet veranderd is, ook al is de slechte mensen en de Nephilim en al die zaken waarin dat de aarde was zeer slecht geworden, was allemaal weggevaagd, was eigenlijk door de vloedgolf van de aarde weggevaagd. Amen. Toch zien we dat de slechtheid in het hart van de mens nog steeds hetzelfde is en daar nog steeds ergens een manier en een weg vindt om daar steeds weer uit te oefenen. En we weten niet hoe lang dat heeft geduurd, maar we zien dan dat de zonen van Noah en Noah zelf ook zich vergrijpt aan dronkenheid. En dan gebeurt er daar een zaak met Ham. Hè. Hij had drie zonen, Jafet, Ham en Shem. En Ham doet daar iets heel confronterend, heel affronterend, waardoor hij vervloekt geraakt, wel hij niet, eigenlijk de vierde zoon van Ham. We hebben toen die verschillende mogelijkheden gezien van wat kan de zonde zijn geweest van Ham. Het zal waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk zal het een incestueuze relatie zijn geweest met zijn moeder, waaruit dan Kanaan is gekomen en Kanaan dus vervloekt zou zijn. Dit was zeer nadrukkelijk vermeld, omdat je moet steeds in gedachten houden, de eerste lezers van Genesis waren de Israëlieten onder Mozes. Zij kwamen uit Egypte naar het beloofde land en daar gingen ze allerlei verschillende stammen aantreffen, verschillende volkeren en naties die uit dat land moesten gaan verdreven worden. En dus was het heel belangrijk om aan de Israëlieten te vermelden wat eigenlijk de oorsprong is. Om eigenlijk een reminder te laten weten van kijk, die volkeren zijn reeds veroordeeld. Die staan reeds onder een vloek. Je moet je niet druk maken. God zal de zijnen beschermen. God zal zijn volk, de uitgeroepene, hij die hij roept uit het land van Egypte, zal hij redden, zegenen en meester maken over al de rest. Dat was eigenlijk de bedoeling van deze hoofdstuk ook, om aan te tonen dat het volk van Israël, dat na 400 jaar slavernij hun identiteit had verloren, niet meer wist wie dat ze waren, wie God was, wat hun bedoeling was, wat hun lotsbestemming was, om dan uiteindelijk te beseffen via deze verhalen, deze specifieke geselecteerde verhalen in Genesis, om te zien wie dat ze eigenlijk zijn. En Genesis 1 tot met Genesis 11 zijn misschien korte hoofdstukken, 11 korte hoofdstukken, maar daar kan je heel veel over zeggen. Over de oorsprong in Genesis in het begin, over de schepping en zo verder. En daarna gaat het dan in Genesis 12 gaat het naar Abraham, Isaac, Jacob. En worden er heel veel hoofdstukken eigenlijk uitgetrokken om die familie, om die verhaal, om die bloedlijn eigenlijk te benadrukken. En als we daar vanaf volgende week, ik weet nog niet of we daar ook verder mee ingaan, heel interessant. Maar als we dat gaan bekijken, dan zien we dat die families, Abraham, Isaac, Jacob, dat dat geen perfecte families zijn. Dat is een familie met veel, hoe moet ik zeggen, zwakheden, met menselijkheden. En de Bijbel probeert dat niet te verdoezelen. Het probeert Abraham, Isaac, Jacob niet af te doen als een soort van superhelden van het geloof. Alsof zij beter of anders zouden zijn. Nee, maar het wil vooral benadrukken de grootheid en de trouwheid van God. Desondanks de tekortkomingen en de zwakheden van de mens. En dat is natuurlijk ook voor ons heel belangrijk om te weten. En voor ons is het zelfs nog beter om te weten dat we onder het nieuwe verbond, dat Jezus de Abraham is. Jezus is de perfecte Israëliet. Jezus is degene, amen, die het perfecte leven heeft geleid. Het onschuldige lam was dat voor ons is geslacht. De Messias, de redder, hè, de bemiddelaar tussen mens en God. En het gaat niet over mijn zwakheden. Het gaat niet hoe imperfect dat ik ben of hoe perfect dat ik denk dat ik zou zijn. Het gaat vooral over Jezus. En dat hij is gekozen, dat hij eruit is gekozen. En wat Abraham niet kon en Isaac en Jacob, waar als zij allemaal hebben gefaald, heeft Jezus niet gefaald. En dat geeft voor ons hoop. Want het gaat niet over mijn falen, over mijn tekortkomingen, of ik heb gemaakt of niet heb gemaakt. Het gaat over mijn geloof dat Jezus het heeft gedaan. Dat Jezus het heeft gemaakt, dat Jezus perfect is bevonden. Amen. Dat hij de perfecte man van geloof is, van offer, van gehoorzaamheid en al die zaken waarin God plezier heeft genomen in zijn zoon. Daar gaat het om. Dus ze zien hier, Genesis is een fantastisch verhaal, selectieve verhaal om de Israëlieten dus te bemoedigen om het beloofde land in te gaan nemen, want God is met hun. En dan kom je in Genesis 10 en dan hebben we daar weer zo'n een hoofdstuk waarin velen van ons zouden overslaan, want het is weer een geslachtslijst. Wel, het is een beetje een andere geslachtlijst. Het is wat dat ze noemen de tafel der natiën. Hier worden eigenlijk na de vloedgolf alle natiën die voortgekomen zijn uit Noah opgelijst vanuit zijn drie zonen. Dat is dan Sem, Sham en Jafat. Allemaal namen. Allemaal namen, hè? De zonen van Noach, de zonen van Jafet. Eerst krijgen we die van Jafet. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Het zijn allemaal veel te moeilijke namen om uit te spreken. En het zegt ook altijd van waar en in welk land dat ze zijn gekomen. Welk regio dat ze hebben ingenomen. En Jafet zou dus van hen stammen, de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal. Dat is belangrijk om dat even te onthouden als we strak naar de toren van Babel gaan. Ja, dat is Genesis hoofdstuk 11. Dus onthoud dat even, hè? Elk volk in zijn eigen land met zijn eigen taal. En dan hebben we de zoon van Sham. Weet je nog Sham? Sham is degene die waarschijnlijk die incestueuze relatie heeft met zijn moeder. Hè? Kus, Misraim, Put en Canaan. En dan zonen van Kus enzovoort. En dan komt daar in vers 8. Kus was ook de vader van Nimrod. Telkens als er zo extra verhaal wordt gegeven over een bepaalde familie, dan is dat toch wel iets significant. Dat wil zeggen van, dat is een detail dat we toch wel even willen vermelden. Ja? En wij weten niet altijd wat dat wil zeggen, maar voor de mensen die het origineel zouden hebben gelezen, zou dat wel betekenisvol zijn geweest. Kus was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. Hij was een geweldige jager, door niemand overtroffen. Vandaar het gezegde, een jager zonder weerga, een tweede Nimrod. In andere vertaling zegt Nimrod dat hij een geweldenaar was. Iemand die dus machtig was in de strijd. Ja? En de kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne in Sinair. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij Nineve, Rehobothir en Kalach bouwde en ook de grote stad rezen tussen Nineve en Kalach. Dus we zien hier dat hij heel wat heeft verwezenlijkt, deze Nimrod. Uitzonderlijk worden hier vermeld Babel en Assyrië. En dan Nineve vooral. Nineve, een belangrijke stad. Babel, een belangrijke stad, want dat komt terug strak in hoofdstuk 11. Nineve komt ook terug omdat het Assyrische Rijk, Babylon en Assyrië, zijn de twee natiën die later de Israëlieten in ballingschap hebben gebracht. Hè? Misschien kan dit een edit zijn geweest. Een edit door een schriftgeleerde ergens in het post-Babylonisch ballingschaprijk. Hè? Dat zal dan in 6e eeuw voor Christus zijn geweest. Dat er hier misschien een edit is gebeurd, hè, met nadruk te leggen op Babel en Assyrië. De reden waarom het ook vermeld wordt, is vooral om de vijanden van Israël aan te duiden. Zij die in contact kwamen, die interactie hadden met Israël. En de families van Kush zijn daar heel talrijk in. Allee, de families van Ham, sorry. En dan gaan we verder. Misraim was de stamvader, Ludita, Anamite, Leabite, Nachtu enzovoort. De patriots, de kous uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen. Dat wordt hier ook weer benadrukt. De Filistijnen zijn ook altijd in conflict geweest met de Israëlieten. En de Cretens, de Canaan, de Canaanieten, de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, Shiwieten, Arkieten, Sinieten zijn ook altijd vijandelijk geweest ten opzichte van Israël, hè, ten tijde van de verovering en ook de eeuwen nadien. En dan wordt hier ook weer de verschillende gebieden gegeven. En dan hebben we ook nog Sem. En dat zijn dan ook van Sem. Eber kreeg twee zonen, de ene heette Peleg, in zijn tijd werd aarde verdeeld. Zal ook een verwijzing zijn geweest naar Babylon. Andere heette de Babelse spraakverwarring. En zo verder. Van hen stammen de verschillende volken af zich na de zonvloed over de aarde hebben verspreid. Sommigen hebben daar een mooi mapje van gemaakt. Zal eens eventjes laten zien. Momentje. Eventjes een mapje laten zien. Voilà, jullie zien dit waarschijnlijk. Ja, Cornelia, de stad Canaan is naar hem genoemd. Je hebt waarschijnlijk... dat is Cana, Cornelia. Stad waar Jezus water in wijn heeft veranderd. Maar dat is Cana, maar dat komt van Canaan. Ja, omdat Canaan daar... Ja, dat waren de eerste inwoners. Dus Cana zal daar wel een afgeleide van zijn. Inderdaad. Maar al die families, dus ik weet niet of jullie dat hier zien op op dat mapje hier. Ja, kan iemand ja tippen? Of ja zeggen? Ja, oké, dank je. Dus we hebben in het groen hebben we dan de afstammelingen van Ham, hè? Of Sham. En ik zie hier ook dat Canaan, hier een deel van Canaan. Israël wordt groen gekleurd. Dan hebben we de Shem, waar dat het Midden-Oosters volk vandaan komt. En ook Abraham. Abraham komt daar ook uit voor. Dat is het gele gebied. En dan hebben we het rode gebied, Jafet. Die zijn verspreid meer ten noorden, de Euro-Azië. Gebied noemen ze dat ook. Ja, dat is nu is niet belangrijk dat je dat allemaal weet. Nee, niet zo belangrijk, maar het geeft een visuele representatie weer van wat we juist allemaal hebben gelezen. Oké, ik zal eventjes teruggaan naar mijn tekst. Goed, dan komen we bij Genesis 11. De bedoeling eigenlijk van die Genesis 10 is om uiteindelijk te gaan naar Abraham. En om helemaal doorheen de lijn van Shem te gaan, om te eindigen bij Abraham. Want van daaruit gaat straks het verhaal verder. En het hoofdstuk 10 wil eigenlijk zeggen, dat zijn er trouwens 70 naties, 70 families. 70, dat is trouwens heel significant, dat is niet zomaar, het is niet zomaar een nummer. Hè? Dat is niet toevallig dat er 70 families en stammen, stamleden en afkomstigen. Ik ga nog eens even terug. Genesis 10. Momentje. Ja, mijn computer was te traag. Ik moet. Mijn bak moet terug zijn. je moet niet altijd denken dat dat allemaal stamvaders zijn. Soms zijn het ook gewoon namen van steden. Soms zijn het gewoon namen van groepen, van zoals Arbadiet, Semarieten, Hamatieten en zo verder. Dat is geen naam van stamvaders, dat zijn gewoon dus eigenlijk naam van groepen mensen. Maar zo vinden we er dus 70 weer in heel hoofdstuk 10. Ja, in de Hebreeuwse Bijbel vinden we er 70. Dat is natuurlijk een significant nummer, 7 maal 10. En daarmee wordt dus eigenlijk bedoeld een complete lijst van naties die uiteindelijk een complete zegeningen zou kunnen ontvangen doorheen de roep van Abraham. Doorheen de roep van Gods uitverkoren. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk Jezus zijn. Want zie, de Israëlieten waren niet bedoeld om de zegeningen voor hemzelf te houden, maar om te verspreiden, om een licht te zijn voor heel de wereld. Uiteindelijk hebben ze dat niet kunnen doen met de wet, maar onder het nieuw verbond. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben het licht van de wereld, maar zij die in mij geloven worden het licht van de wereld en worden erop uitgestuurd om dat licht te gaan verspreiden en een zegening te zijn, amen, voor heel de wereld. En de duivel kan het niet stoppen. Zie, de duivel heeft het kunnen stoppen, in het oude verbond, maar in het nieuwe verbond, als we in het boek van Openbaringen lezen, en ik geloof dat we in het millennium tijdperk zitten, is de duivel gebonden. Hij is vastgeketend. Hij kan het evangelie niet stoppen. Hij kan de kerk, wat nu het nieuwe Israël is, hij kan de kerk niet doen stoppen. Het evangelie zal het einde der aarde, zal vervolledigen. Hetgeen waarvoor het is geroepen. De kerk kan me niet stoppen omdat Jezus, amen, zijn bloed is gegeven voor het creëren van de kerk. En dat is krachtiger dan het bloed van bokken en geiten en stieren en zo verder. De duivel heeft Israël proberen te stoppen en het is hem gelukt. Het is een verschillende keren gelukt. Ze zijn in ballingschap geraakt. Ze hebben fouten gemaakt. Ze zijn steeds naar het vlees geneigd om te antwoorden. En de duivel heeft daar veel misbruik van gemaakt. Maar hij kan het niet met de kerk, omdat de kerk is gebouwd op het fundament van Jezus. En Jezus, daar waar Adam heeft gefaald in zijn verleiding met de duivel, is Jezus niet gefaald in zijn verleiding met de duivel. Amen. En dus deze 70 naties dat we vinden in deze lijst, dat getal 70 vinden we ook later terug doorheen heel de Bijbel. Hè. 70 is een heel significant getal, hè, naast 40 en 10 en 12 en 7. Zo stuurt Jezus er bijvoorbeeld ook 70 discipelen op uit. In Lucas 10, denk ik, dat is Lucas hoofdstuk 10, waar dat hij 70 discipelen erop uitstuurt om het evangelie te gaan verkondigen, herinner je? Om te gaan genezen, om verlamden te doen laten wandelen, om te bidden voor de blinden en ze zullen terugzien. En 70 worden erop uitgestuurd. Amen. Zou dat referentie zijn naar de 70 naties die we hier vinden als een teken van de Messias is gekomen en nu zal heel de wereld gezegend gaan worden. Amen. Ik denk het wel. Elke discipel gaat naar een natie. Daar waren er hier 70 en we weten natuurlijk dat die 70 naties dat we hier lezen in hoofdstuk 10, dat er niet in echt letterlijk 70 waren. Dit is een selectieve lijst. Men koos die en die eruit omdat een bepaalde betekenis had. Men koos die eruit en men om dan ook waarschijnlijk aan het getal 70 te geraken. En niet elke naam dat je ziet is een vader van. Dat kan ook een groot-grootvader zijn, maar die werden dus gekozen. Mijn specifieke functie. En ik denk dat Jezus zeer zeker aan deze tabel, deze natietabel, dacht toen dat hij de 70 leerlingen erop uitstuurde. Eén voor elke natie een zegening, een bevrijding, een genezing, halleluja, een redding, een complete zegening voor alle naties. Dat is het werk van Jezus. Daar waar het volk van Israël niet in is kunnen slagen, slaagt en zal de kerk er wel in slagen. Amen. Zolang dat we onze ogen gefocust houden op Jezus. Amen. Niks zal het kunnen doen stoppen. Het zal, wat hij begonnen is, zal hij voltooien. Amen. Dat iemand. Amen. 7 × 70. Maal vergeven ook al, moeder. En zo zijn er nog, in Exodus was er nog, met 70, wacht. Ah, ik heb het te strak gelezen, als iemand het weet. Ook, inderdaad, ja, 70 ouderlingen, inderdaad, goed. En nog, hoor, nog ergens, ja, Daniel. Zijn 70 weken, de 70 weken van Daniel, inderdaad, Daniel hoofdstuk 9. 70 weken om een einde te maken aan de zonde, hè, en dan kwam Jezus. inderdaad, ja. Maar er was, die 70 leiders, daar Mozes aanduidde, maar daarvoor was er nog iets met 70. Maar ik weet het niet. Ja, ik zal het wel misschien strak. Oké, laten we teruggaan. Oké, Genesis 11. En dan komen we dus in het verhaal. Hop. Genesis 11. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. En toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinaï bij een vlakte en daar vestigden ze zich. En ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. En de kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. En ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt, dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid geraken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverhoudingen onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die over de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Amen. Dus, Toren van Babel, bekend verhaal. Later is daar dan de naam Babylon aangegeven. Aan die stad. Allee, of de stad die nadien dan toch werd gebouwd. Zoveel honderden jaren later waarschijnlijk. Maar ik ga even een andere vertaling, NBG. nemen van de eerste verse. De meesten onder jullie kennen wel het verhaal. En meestal wordt het gezegd de toren van Babel. Ja, maar het gaat niet alleen maar over de toren. Het gaat ook over de stad als ze willen bouwen. Ja, het is de toren en een stad. Die toren staat maar in het midden van de stad. Die heeft een bepaalde functie. Maar het is ook de stad die erbij hoorde. Dus om het even in de MBG te lezen. In vers 4 wou ik even hebben. Laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat we niet over de hele aarde verstrooid worden. Oké. Okay. Dus wat is... Alleen een vraag naar jullie. Wat was hier eigenlijk de zonde van de mensen? En waarom kwam God tussen beiden? Wat was hun fout? Of wat was hun zonde? Waarin zijn ze zo slecht geweest dat God tussen beiden kwam en zei, ik moet hier iets aan gaan doen? Wat denken jullie? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ze moesten toch heersen? Ze moesten toch over de aarde heersen en vruchtbaar zijn en talrijk. Alsjeblieft. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja, nog iemand anders? Ik hoor niet dat zegt hoogheidswaanzin. Mm-hmm. En is steden bouwen dan verkeerd? Nee, hè? Het is maar wat als ze van plan zijn, alleen hun motivatieredenen. Oké. Okay. Nog iemand? Ja. Oké. Okay. Ja. Inderdaad, ja, er zijn verschillende meningen en interpretaties. Er zijn er ook bij die zeggen van God had hun bevolen om talrijk te zijn en de aarde terug te bevolken. En ze bleven op één plaats zitten en dat mocht niet, dus ze moesten verspreid geraken. En sommigen zien dat in Genesis 9, waar God zegt, wees vruchtbaar, talrijk en bevolk de aarde. En God zegt, ze zijn dat hier niet aan het doen. En dus ik ga ze verwarren zodat ze wel verspreid geraken. Dat kan, maar het herbevolken van de aarde betekent niet het verspreiden over de hele aarde, maar vooral het herbevolken is het in het talrijk worden om terug de aarde terug te bevolken, maar dat betekent niet dat zich vestigen in één plaats natuurlijk slecht was. Maar het antwoord, ik weet zelf niet wat het definitieve antwoord is, maar ik neig meer naar het idee, zoals sommigen al hebben aangehaald, dat inderdaad dat ze zonder hulp van God op hun eigen reden een naam wouden maken voor hunzelf, zonder God erin te betrekken. In het begin lezen we, Gelaar was nu één van taal en één van spraak, maar we hebben wel gelezen in Genesis 10... dat de verschillende landen, verschillende naties, verschillende families hun eigen taal hebben gekregen. Nu, de vraag is Genesis 10, is dat opgeschreven en die verspreiding van die verschillende volken, is dat gebeurd na Babel? Of is Babel een onderdeel van één van wat er gebeurt met één van die families, met namelijk met Nimrod. He, zoals we terug, dan nog eens even naar Genesis 10 gaan. Genesis 10 lezen we onze Nimrod, waar is hem? Nimrod. Is dat een beetje? Nee. Wacht, ik ga eventjes Genesis 10 in de MBG pakken. Komt eraan hoor. Hij was een geweldige over het aangezicht des Heeren, daarom zegt men een geweldige. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Erek, Akkad en Kal in het land Sinear uit dat land trokken naar Assur en bouwden Nineve. Dus inderdaad, Nimrod was inderdaad de eerste dictator, dat is waar, moeder. Babel is dus eigenlijk voortgekomen. En dat is mijn reden waarom dat hier wordt geschreven, dat verhaal van Nimrod, omdat het nadien in hoofdstuk 11 voortbouwt. Dus er zijn dus twee stromen van gedachten. De ene gedachte zegt, Babel is eerst gebeurd, al het volk was in Babel. God heeft spraakverwarring veroorzaakt en van daaruit zijn al die verschillende volken, zoals we het strak hebben gezien op dat mooie tekeningsje, zijn die allemaal verspreid geraakt en ze hebben allemaal een aparte taal gekregen en hun eigen cultuur en die identiteit enzovoort, en ze zijn allemaal weggedrift. Maar dan is er een andere stroom die gelooft, nee, zij waren al uiteen gedrift, er waren al afscheidingen en er waren al volken die een aparte taal hadden. En zoals we kunnen lezen in 5, naar deze zijn de kustlander volken in het land verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun geslacht, onder hun volken. Maar dat Nimrod, dat hij eigenlijk begonnen is in Babel, in dat gebied, wat we nu Babylon noemen, het hedendaagse Irak trouwens. En dat hij als dictator, als geweldenaar, als militaristische leider is begonnen met het bouwen van een stad. In het begin was zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kal in het land Sinear. En uit dat land trok hij naar Assur. Dat zal dan misschien geweest zijn na die spraakverwarring. En dat hij dan hetzelfde eigenlijk heeft gedaan met Nineve. Rechobot, Kalach en Rezen tussen enzovoort. Dus ik denk niet dat Nimrod zijn streken heeft verleerd nadat de spraakverwarring is gebeurd. Maar ik neig toch meer in de richting dat het begonnen is inderdaad met deze ene man genaamd Nimrod. En dat hij dus een stad voor zichzelf, een naam voor zichzelf, een koninkrijk voor zichzelf wou maken. En het was dus eigenlijk al iemand die ver was afgedreven van de oorspronkelijke bedoeling na de vloed, om terug dicht bij de Heer te zijn en opnieuw te beginnen en zo verder. En hij maakt dus eigenlijk weer dezelfde fout als Lamech. En weet je nog Lamech van Kain? We vinden hier ook weer Ham, ook een van de drie zonen, een van de slechte zonen dan. En van daaruit gaat die bloed hen ook verslechten en het mondt dus uit in Nimrod en Nimrod in Babel. En dan kan je misschien zeggen, ja, maar wat dan met Genesis 11, dat zegt dat, gaan we het even zien, dat heel de aarde eenzelfde taal had. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Nou, we moeten natuurlijk denken over de aarde is niet heel de aarde. En het kan zich focussen daar waar het belangrijk was. En dat was op dat moment op de aarde waar dat Nimrod dan waarschijnlijk heerser was. En het zal waarschijnlijk spreken, toen de mensen in oostelijke richting trok, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, daar vestigden ze zich. En dat het spreekt daarover dat volk, en Nimrod was daar die leider van, en ze wilden dan een stad bouwen, met een toren die tot in de hemel reikt. En als we dan denken aan toren, dan denken wij direct aan de toren van Pisa. Niet waar? Hebben jullie dat vroeger niet in zondagsschool zo geleerd? Dat dat zo'n een grote toren is. En wij denken dan dat dat zo'n toren van een heel enorme hoogte, omdat ze dan dachten van hoe hoger dat we geraken, hoe dichter dat we bij God zullen zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk waren ze aan het iets aan het maken wat we vandaag de dag een ziggurat noemen. Ik heb daar een tekeningsje van. Ik zal het even met jullie delen. Ziggurats kunnen wij vandaag de dag nog steeds gaan bekijken in Irak. Voilà, zien jullie dit? Ik denk het niet. Cornelia, op het schilderij van Pieter Breugel. Nee, dit is de ziggurat van Ur. Dat is een stad in Irak, ongeveer gebouwd 2100 voor Christus. Dus dat is inderdaad ten tijde van voor Babylon natuurlijk. Hè. Maar in Babylon waren er ook zo van die steden. Hè. Dus deze ziggurats, dat zijn eigenlijk de voorlopers van de tempels. Dit is trouwens in Ur, kan je nog steeds gaan bezichtigen. Dit is ook in Irak, dat is een hedendaagse ziggurat. Dat is gebaseerd dus op het concept. Oh, ik heb nog een andere foto. De bedoeling was dus eigenlijk... Hier is er ook nog zo'n mooie... Hè? Dus dat deze trappengangen, dat waren dus massieve gebouwen. En van boven was dan een offerplaats. Hier zie je een reconstructie van de ziggurat van Ur. En dat is hoogstwaarschijnlijk hetgeen dat ze aan het bouwen waren. Ja, in Mesopotamia. Dat is de plaats van hedendaags Irak, Midden-Oosten in die tijd. Bouwden ze soortgelijke constructies met het oog om een plaats te maken, een poort, een toegangsweg eigenlijk, zodat de goden naar beneden zouden kunnen komen en de mensen zouden kunnen zegenen. Ja, hun gedachte was om eerst langs een lange trap naar boven te gaan, een soort van leidingsweg, een offer voor de goden. Zij brachten dan offers mee, zij brachten eten mee, beesten brachten ze mee en ook menselijke offers. Ja, ook kinderen werden geofferd. Slaven werden zelfs geofferd. Bloed werd ze allemaal met het oog om de goden zo gezegd te plezieren. Ja, de goden, de Canaanitische goden, elke heidense religie was van mening dat de goden geplezierd kon worden met de werken en de offers van de mensen. En als de goden plezierig waren, dan gingen ze naar beneden komen, gingen zij naar hun tempel, naar hun ziggurat komen. En werd de tempel, de ziggurat, dus een zegening, een licht te midden van de stad. En met zegeningen, dan hebben we het over regen, dan hebben we het over vruchtbaarheid, dan hebben we het over bescherming. Al die zaken die een mens nodig heeft in zijn leven. Ja. Dat was dus de religie, de filosofie, de heidense dingen die ze deden in die periode. En kan het zijn dat Nimrod, om dan eventjes terug te gaan naar onze tekst, kan het zijn dat Nimrod een naam voor zichzelf wou maken. Alsof ze wouden opgemerkt worden door God. Ze wouden een ziggurat, een toren maken dat tot in de hemel reikte. Niet zozeer om naar God te gaan, maar om een plaats te maken waardoor God naar beneden zou kunnen komen en hun zou gaan zegenen. Maar God heeft dat nooit gevraagd aan hun om te doen. En dat is, denk ik, de fout dat ze hier aan het maken waren. Dus er is niks mis mee met een stad te bouwen. Want nadien, Jeruzalem is een grote stad. Ja. Er is niks mis mee met een tempel te bouwen. Want God zegt nadien, alleen het, onder Mozes om een tabernakel en onder David om een tempel te maken. En de glorie van de Heer komt naar beneden en zet vuur aan het offer. En met de priesters en de levieten en zo verder. Dus op zich in principe is daar niks mee, maar heeft God een van deze zaken gezegd dat ze het moeten doen? Alsof God plezier zou nemen in deze offers. Zij willen met andere woorden een naam maken voor hunzelf. Ze willen een naam maken bij God. Ze willen een stad bouwen. Ze willen beschermingen, want er is bescherming in steden. Er is bescherming wanneer mensen samen zitten. Er zijn minder kosten aan verbonden. Er is meer gemeenschapszin. Dus dat is allemaal veel makkelijker. Het is veel, je wordt rijker. Je kunt meer handel drijven wanneer dat iedereen tezamen is. Als je een nomadisch leven leidt en je moet met je schapen erop uittrekken, dat is veel moeilijker om te overleven. Maar er is meer bescherming in steden. Komt nadien ook wel meer corruptie bij zien en al die andere slechte dingen die meekomen bij menselijk vlees enzovoort. Maar ze wouden dus een stad bouwen en met die toren, dat was een soort van religieus aspect om de goden te plezieren, om God te plezieren van alsjeblieft, we zijn hiermee iets bezig, we hebben bescherming nodig, we hebben graag dat je naar beneden komt, we hebben graag, zegen ons met deze offers, maar had God het wel gevraagd? Had God gezegd van, doe dit om mij te plezieren. Hè? Had God gezegd van, doe zoals de volkeren rondom u om mij te plezieren. Nee, helemaal niet. Ze willen dus onafhankelijk van God zijn, maar hem wel mee betrekken in het verkrijgen van zegeningen. Maar eigenlijk onafhankelijk zijn. Dat is zo'n beetje gelijk de christenen van vandaag, die zich christenen noemen, onafhankelijk willen leven, maar als ze God nodig hebben, dan gaan ze wel voor gebed vragen. Dat is, we willen een naam maken voor onszelf, willen veiligheid, willen zegeningen, maar ik wil eigenlijk onafhankelijk zijn en zeg me niet te veel God wat ik moet doen. Ik zal zelf wel bepalen wat ik moet doen, maar alweer als ik iets nodig heb, of er is ineens een ziek, dan zal ik wel naar de kerk gaan, of dan zal ik wel bidden, of dan zal ik wel vragen voor iemand anders om te bidden, want dus ik denk dat het inderdaad in die richting uitgaat. Dat ze vanuit een onafhankelijke geest, een trotse, hoogmoedige geest, en een mens is in staat tot veel, maar God kon dit niet tolereren, dat ze eigenlijk religieuze zaken gingen misbruiken, zo gezegd voor hun eigen naam. Nee, de mensen hebben nog altijd niet geleerd, zelfs na de zondevloed, om glorie te geven aan de naam van God. En niet aan een eigen naam voor hunzelf te maken. En daar kwam natuurlijk de fout. En God, en dat is dan hier het ironische, hier wat hij zegt, vers 5. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dus degene die dit heeft geschreven, vers 5, dat is heel ironisch bedoeld. Hè? Dus de mens probeert iets hoog te maken, iets groot, zo gezegd om de aandacht te eisen van de goden. Van, hey, kom eens, kom naar ons, met onze kijk naar wat we aan het doen zijn. En de Heere moet afdalen, want anders zouden we het niet kunnen zien vanuit zijn plaats. Het wil hier gewoon mee aanduiden van het nietig, het kleine werk van de mensen wordt nog ineens opgemerkt, omdat het gedaan wordt uit zelfzuchtig eigenbelang en niet meer met het zicht om eer en glorie te brengen aan de Heer. De Heer had dit niet gevraagd en voor hem is dat verre weg, helemaal op aarde. En hij moet afdalen, hij moet naar beneden komen om te zien, maar wat zijn die hier nu eigenlijk aan het doen? Amen. En dan zegt hij, dit is één volk, spreek allemaal eenzelfde taal. Dacht hij, wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze ver nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Dus God brengt er een halt aan toe. En van daaruit wordt eigenlijk verspreid en worden ze kleiner gemaakt. En uiteindelijk, het is een les om te leren van, ja, we kunnen veel bereiken als we één zijn, inderdaad. We kunnen veel bereiken als we dezelfde taal spreken. Maar als God er niet in betrokken is, amen, dan zal het uiteindelijk tot niets leiden. Het zal alleen maar leiden tot verwarring. Zal alleen maar leiden tot oneenigheid. Dus belangrijk, amen, om de Heer in het midden te houden. Amen. Zijn er nog vragen?